Welkom bij Sensemaking NL, de podcast waarin Ingmar Kappers en Joost Boerenkamp met boeiende gasten op onderzoek uitgaan. We gaan op zoek naar de kern en essentie van sensemaking. Elke aflevering duiken we daarvoor in de geest van een expert, pionier of visionair en onthullen we de geheimen achter hun succesvolle benadering van sensemaking en onderzoeken we met hen ook de ruimte voor ontdekking en verwondering. Dus ben je op zoek naar een podcast die je laat verwonderen, die je meeneemt op onderzoek en je een verdieping geeft in het vakgebied van sensemaking, dan is dit waar je moet zijn. Dit is sensemaking, waar betekenis tot leven komt. We spraken vandaag Lijke van Os, die ons een aantal jaar geleden al positief verraste met haar boek over onmacht, waarin ze zowel de onmacht in organisaties beschreef, maar ook maatschappelijke onmacht en persoonlijke onmacht. En haar onderzoek bracht haar verder. Op dit moment is ze verder aan het kijken samen met Jaap van het Hek, waarmee ze altijd boeken schrijft, naar het onderwerp van resonantie. En het onderwerp van resonantie interesseerde ons meteen, omdat wij een link zagen met sensemaking. Wanneer ontstaat resonantie eigenlijk? En wanneer niet? En wat is het precies? Ze nam ons mee via haar boek Onmacht naar een voorlopig verder onderzoek over resonantie, waarin het boek van Rosa terugkwam, waarin alledaagse voorbeelden terugkwamen, waarin sensemaking in historisch perspectief werd geplaatst, het postmodernisme en kapitalistische stelsel langskwam, maar vooral ook langskwam, wat betekent resonantie nu? In welk paradigma zitten we met elkaar? Hoe zorgt dat voor vervreemding en wat zou een route zijn om verder te navigeren? In een uur bespraken we al deze thema's en je kunt je voorstellen dat het een rijke bodem was om nog eens verder te onderzoeken. Daarom gaan wij een tweede gesprek aan met Lijke en haar schrijfpartner Jaap van het Hek. Laat in de comments achter waar je nieuwsgierig naar bent naar aanleiding van dit gesprek. En dan wens ik je een enorm fijne luisterervaring. Welkom bij Sensemaking, waarin we vandaag weer een nieuwe podcast opnemen. En deze keer is onze gast Lijke van Os en gaan we met haar iets nieuws verkennen. En dat is deels nieuws voor ons, want wij verkennen sensemaking. En zij is al inmiddels alweer een tijd bezig met verkennen van resonantie. En ergens is mijn gut feeling dat die twee iets met elkaar te maken hebben. Maar wat ze precies met elkaar te maken hebben, dat weet ik nog niet. En hoop ik in dit gesprek iets dichterbij te komen. Maar het gesprek zal zich ook vertrokken dat we een beetje gaan kijken wat het oplevert. En onderweg gaan we zien hoe dicht die begrippen bij elkaar liggen. Allereerst denk ik, Lijke, veel mensen zullen jou misschien kennen, ook van een aantal boeken, zeg ik dan. Maar een hele reeks staat er in mijn bibliotheek. Ik heb altijd met veel plezier gelezen. Ook met, en voor mij ben je iemand die kennis zowel met kunde ook combineert. En dat vind ik gewoon een hele fijne combinatie. Daar heb ik veel van geleerd. En tegelijkertijd ben ik ook benieuwd, want telkens kom jij eigenlijk weer met een nieuw boek, wat lijkt alsof je weer een nieuwe fascinatie hebt. En ik ben dus wel even benieuwd van hoe ben je eigenlijk hier gekomen, vanaf je eerste fascinatie voor dit vak tot deze fascinatie met resonantie. Zou je er iets meer over kunnen vertellen?
Als je daar achteraf iets over kan vertellen, is het eigenlijk gewoon sensemaking achteraf. Hè? Laten we hem gewoon maar meteen het onderwerp beetpakken. Ik heb geen idee. Dus ik schrijf meestal met Jaap, hè, mijn collega Jaap van het Hek. En ik denk wat ons allebei fascineert, zijn onderwerpen die we niet begrijpen. En die pakken we beet en dan gaan we eens kijken, wat is het dan? Hoe zou je er naar kunnen kijken? Wat zien we dan in de praktijk? Wie heeft er wat over geschreven? Wat moet je daar dan mee? En eigenlijk zijn al die boeken zijn onderwerpen waarvan we op dat moment dachten, begrijpen we niet, zullen we dat beet pakken? En dat begon bij onveranderbaar, waarbij we zeiden, ja, maar wat nou als organisaties in hun kern gewoon onveranderbaar zijn? Niet onveranderlijk, maar onveranderbaar. Wat zie je dan? En wat betekent dat voor veranderen? En zo, nou ja, elke keer weer dachten we, maar nu snappen we dit niet, nu snappen we dat niet. Dat is eigenlijk hoe het gegaan is. En uiteindelijk, laatste boek Onmacht, ja, is wel echt weer iets wat we zien, of wat we zagen toen we het aan het schrijven, wij zien het nog steeds hoor, waarvan we zeggen, ja, maar dit is toch echt, dit is wat nu aan het gebeuren is. Kunnen we daar taal voor maken? Dat is eigenlijk wat we steeds doen, taal maken.
Ja, en het interessante wat ik zie in onmacht en ook waar we over resonantie nog verder zullen spreken, is dat het ook en bekend terrein organisatiekunde, veranderkunde is, en ook onbekend terrein. Ook bij onmacht lees ik in het boek heel veel over eigenlijk de stroming postmodernisme, maar dan niet zozeer gevat vanuit organisatiekunde, maar vanuit het effect op de maatschappij. Ja. Van waar die afslag om toch iets uit het gebruikelijke vak te treden?
Nou, omdat het vak niet altijd antwoorden heeft. Of het vak niet altijd taal heeft die je helpt om het verschijnsel te begrijpen. Terwijl in andere vakgebieden die taal er wel is. Of als je in een groter systeem gaat kijken, er wel mensen zijn die verklaringen geven of er iets over zeggen. En dat helpt dan weer om het naar organisaties te vertalen. Als dit nou een blik is vanuit de maatschappij, wat zou je er dan mee kunnen in de organisatie? Zien we het daar ook? Kun je dat doortrekken? Dat zijn zoektochten die we doen.
Nou zitten er in het boek drie soorten onmacht. En ik denk dat het wel interessant is voor de kijker en luisteraar. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen, over die drie soorten onmacht?
Ja. Ja, nou, zo begon eigenlijk de zoektocht. Hè? Dus uiteindelijk zijn we op die drie soorten uitgekomen. Omdat we, als je een van de dingen die we vaak doen als we een nieuw onderwerp beetpakken, is eerst in het woordenboek kijken. Wat zegt het woordenboek hier nou eigenlijk over? Wat is nou eigenlijk de definitie? En als je dan kijkt naar de definitie van onmacht, dan is dat een individuele definitie. Jij voelt je onmachtig. Iemand voelt zich onmachtig. En toen dachten we, ja, maar is te smal. Die verklaring is gewoon te smal. Want ja, het individu voelt onmacht, maar de oplossing ligt niet bij het individu. Kunnen we dan anders kijken? En als je dan, toen gingen we casuïstiek afpellen in organisaties, toen gingen we boeken lezen over hoe dat in de maatschappij eruit ziet. En dan kan je het ordenen naar drie lagen onmacht, waarbij de eerste laag is eigenlijk niet het goede woord. Dat hebben we geloof ik wel zo genoemd, maar het is geen hiërarchische ordening. Hè? Maar de eerste vorm van onmacht ligt wel degelijk bij het individu. Dus het individu kan zich onmachtig voelen, maar ook de sleutel in handen hebben om zich minder onmachtig te voelen. Dus ik kan misschien nog wel topvoetballer willen worden, maar dat gaat me echt niet meer lukken. Als ik me daaraan vasthoud, dan is dat behoorlijk onmachtig. Maar de sleutel ligt ook bij mij. Ik moet gewoon stoppen met dromen. Heeft niet zo'n nut. Dus voor een deel is die individuele onmacht ligt ook, of de individuele oorzaak van onmacht, daar heb ik zelf de sleutel voor. Maar een deel van de verschijnselen die je ziet is veel meer relationele onmacht. Dat is de onmacht om relationele patronen te doorbreken of bespreekbaar te maken of te veranderen. Dan zit je veel meer in die sociaal-dynamische systeemblik, waarbij, zoals Marijke Spanjersberg het altijd zegt, het patroon de baas is geworden. En je wel je best kan doen om het te doorbreken, maar dat lukt niet, want die patronen zijn heel dominant geworden. Dat is relationele onmacht.
En je hebt die ander nodig om dat patroon te doorbreken.
Je hebt die ander nodig en je moet ook met elkaar de tijd vinden om er naar te kijken en erop te reflecteren. Dus het is een ander type onmacht. Kom je ook op een andere manier uit. En de derde vorm van onmacht, en daar zijn we uiteindelijk op door gaan schrijven, systeemonmacht. Onmacht die ligt in de complexiteit en de ondoorzichtigheid en de impliciete uitgangspunten van het veel grotere systeem, die allemaal zo hun neveneffecten hebben waar je last van hebt. En die je als individu niet kunt doorbreken. Want je bent wel onderdeel van het grotere geheel, maar je hebt niet de knop in handen om eraan te draaien. En dat hebben we systeemonmacht genoemd.
Nee, bij die laatste is het lastige ook, is dat niemand, geen losse actor in het systeem,
precies,
kan daar,
nee,
zelfs een combinatie van een aantal mensen kan daar geen verschil
nee
in maken.
En dat kan dus wel bij relationele onmacht, maar kan niet bij systeemonmacht. Dus daar zit echt, als we naar organisaties kijken, de grootste onmacht. Het andere is wel op te lossen.
En hoe zit het in subject en object? Dus je kan je onmachtig voelen. En dat ik kan me ook, net als onveiligheid, wordt ook veel gebruikt. Dat kan ook een subjectief gevoel zijn. Ik kan me eigenlijk in iedere omgeving onmachtig voelen. En wat is het verschil met objectieve onmacht? Want je gaf het al een beetje aan. Als je zeg maar nu nog profvoetballer wil worden, ja, misschien zit dat er dan niet in. Dat is ook bijna een soort fysiek ding. Dat gaat niet meer lukken.
Ja. Kijk, je hebt als individu altijd de mogelijkheid om coping in te zetten. Je hebt allemaal copingmechanismen. En ook bij systeemonmacht. En dan hoor je van die dingen als, kijk, die organisatie wat ze allemaal besluiten, dat kan me gestolen worden. Hè? Ik werk met mijn cliënt, dat is wat ik doe. En verder, ze zoeken het maar uit. Is een copingmechanisme om je om je te beperken tot een subsysteem waar je die onmacht niet ervaart.
En past die dan op cirkel van betrokkenheid en cirkel van invloed? Je maakt die cirkel van betrokkenheid zo klein dat je denkt, nou, dit hier kan ik...
Ja, dat is een van de dingen die je doet. En het ingewikkelde daarvan is, dat helpt jou bij jouw gevoel van onmacht, maar dat helpt de systeemonmacht niet. He, die wordt daar eerder groter van, want als iedereen zich terugtrekt op het eigen subsysteempje, dan ben je juist dat grotere systeemniveau kwijt. Dat maakt hem zo ingewikkeld.
En is dat iets wat je in de maatschappij terugziet? Hè? Dus dit is iets waar ik in ieder geval heel erg herken, dat we steeds verder atomiseren. Dus steeds verder onze cirkel van, of in ieder geval het gevoel dat we invloed hebben op de wereld, wordt kleiner. En dus formuleren we hem kleiner en dus hebben we kleinere invloed. En zorgen we dus ook dat dat systeem een soort drukkend wordt op de mogelijkheden die we hebben. Dus ik vraag me wel eens af of het een zichzelf versterkend ding is. Dus hoe vaker we onmachtig worden, hoe kleiner we de cirkel van betrokkenheid doen en hoe minder we eigenlijk invloed hebben op het systeem en hoe meer het systeem weer overheersend wordt. Is dat iets wat je herkent? Of?
Ja, maar er is ook wel die andere beweging van het onderkennen van wat wij systeemonmacht noemen, maar dat kan heel veel namen hebben, hè? Waarbij mensen wel degelijk zoeken, wat is er nodig om dat in het grotere te doorbreken? Dus die kracht is er ook. Dus even los van wat je ervan vindt, maar bewegingen als zullen we de menselijke maat gaan doen? Zullen we meer vanuit opgaven met elkaar dingen gaan doen? Zijn allemaal bewegingen die iets doen met, als we hem niet groter bekijken en als we hem niet alleen op die kleine rol, maar in de grotere relationele samenhang bekijken, dan krijgen we het gewoon niet voor elkaar. Dus ik zie beide bewegingen wel, hoor.
De vraag is, hoe brengt ons dat bij resonantie? Dus hoe verhoudt resonantie zich tot die verschillende bewegingen? Dat is een grote vraag. Op welk niveau zullen we beginnen? Dat is een beetje de vraag.
Waar zit je nieuwsgierigheid?
Mag ik die pakken?
Ja.
Want jij zei net, ik samen met Jaap gaan we vooral op onderwerpen in die we nog niet zo goed begrijpen, of nog niet zo goed snappen, of die van invloed zijn in de maatschappij. Kun je daar eens mee beginnen? Waar zat de fascinatie vanuit dat perspectief?
Nou, we vinden in onmacht hebben we, hoe moet je hier nou mee omgaan, wel een beetje geraakt, maar voor ons gevoel niet goed genoeg. Eigenlijk wisten we wel abstract waar het naartoe moest, maar hebben we hem niet stevig genoeg beetgepakt. Dus het was eigenlijk nog niet klaar met die onmacht. Maar we dachten, dat boek moet uit, want we willen dit verhaal graag zichtbaar maken. Maar we hebben ook nog wel wat te doen op wat er nodig is. En toen zijn we gaan zoeken naar, wat is er dan nodig om die onmacht op te lossen? En ik denk dat het Jaap was, ja nee, dat weet ik eigenlijk wel zeker, die had een boek gelezen van Hartmut Rosa. Dat is een Duitse socioloog. Hij heeft een aantal boeken geschreven, waaronder Resonantie of Resonance. Het is er alleen in het Engels en in het Duits, resonans. Dat is een enorme pil. En hij maakt een redenering die erg in lijn is met onze onmachtredenering over wat er aan de hand is met de maatschappij. Daar begon het eigenlijk mee. Dat we dachten, goh, die man die kijkt op een bepaalde manier die ons weer helpt om onmacht beter te begrijpen. Zitten we nog bij onmacht. Maar hij geeft ook een soort oplossing, resonantie. Dus daar zat het bruggetje. En toen zijn we dat resonantie gaan verkennen. Zo is hij eigenlijk gekomen.
Ja. En wat waren toen die eerste stapjes in die verkenningstocht?
Ja, dan kom ik niet meteen bij resonantie. Dan blijf ik nog heel even bij onmacht. Mag dat? Want kijk, wat wij onmacht noemen, we hebben dat ooit de definitie gegeven, het is ons onvermogen om grip te krijgen op ons onvermogen. Hè, dat we hem goed diep onmachtig maken. Mm. En hij maakt een analyse. Hij zegt...
Hij is Rosa dan?
Rosa, ja zeker. Hij maakt een analyse waarbij hij zegt, we hebben te maken in deze maatschappij met een grote mate van vervreemding. En die vervreemding ontstaat omdat we in onze maatschappij terechtgekomen zijn in een dynamisch evenwicht van versnelling. Ons maatschappelijk systeem blijft in evenwicht omdat we voortdurend versnellen. En dat klinkt allemaal heel abstract, maar het is echt heel simpel. Het is elk jaar moet alles een beetje beter, een beetje sneller, een beetje mooier en een beetje leuker. Elke organisatie moet elk jaar verbeteren, vernieuwen, veranderen, meer omzet, meer productiviteit, meer efficiëntie, meer effectiviteit. Die beweging, elk jaar een beetje meer. Hij zegt dat is het dynamische evenwicht geworden waar we als maatschappij in zitten. En daar kunnen we niet uit, want dan dondert de boel in elkaar.
En is dat in die zin ook een soort van een coping, zoals je het eerder al aangaf?
Nee, hij zegt dit is hoe het systeem in evenwicht blijft. En dan gaat hij afpellen hoe we nou in dat dynamische evenwicht van versnelling gekomen zijn. En dan maakt hij een redenering over dat... Hij begint heel erg bij de modernisering. Dus wij deden iets met het neoliberalisme, maar als je daarvoor gaat zitten, kom je bij de modernisering. En hij zegt, die modernisering die heeft ons heel veel opgeleverd. Die heeft ervoor gezorgd dat we... En hij schetst dan een aantal bewegingen. We zijn meer vrij geworden. Onze werelden zijn groter geworden omdat we meer welvaart kregen. Dus hij maakt een aantal van die... Laat hij zien hoezeer we baat hebben gehad van die modernisering. En vervolgens laat hij zien hoe we erin doorgeschoten zijn. Hoe die modernisering er ook toe leidt dat we de wereld langzaamaan aan het uitputten zijn. Dat we meer wereld opmaken dan we hebben. En hij zegt, kijk, die modernisering heeft... Dat doen we eigenlijk, we handelen vanuit de blik dat de wereld van ons is en dat we hem kunnen begrijpen, kunnen controleren. We bezitten hem, we mogen hem benutten. En dat hebben we ook allemaal nodig, want anders kunnen we niet blijven versnellen. En die instrumentalisering, hij zegt, daar ontstaat vervreemding. Want we zijn niet meer in verbinding met de wereld. De wereld is een ding voor ons. En die nutten we gewoon instrumenteel uit. Maar dat heeft een nadeel, want omdat we niet meer in verbinding zijn met de wereld, voelen we ons er geen onderdeel meer van. Wordt de wereld voor ons een koud en verlaten ding, of een onveilig ding, of een ding met veel te veel problemen. En dat werkt vervreemdend. En dit is een maatschappelijke redenering, maar je kan hem heel klein maken. Op het moment dat overheidsorganisaties burgers gaan zien als Excel-sheets, of als dingen die wel precies in de maat moeten lopen als... Hè, daar komt die menselijke maat ook vandaan... heb je eigenlijk de relatie tussen organisatie en burger doorgeknipt. Maar idem dito, als we in organisaties mensen zien als human resources... dan zijn ze instrumenten van de organisatie geworden. En dat is zo instrumenteel en zo één... het is geen dubbelzijdige relatie maar een eenzijdige relatie. Die werkt vervreemdend.
Ja.
En als die vervreemdend werkt, dan is er geen sprake meer van resonantie. Duurder even, maar kom wel bij resonantie. Dus ja. Hij legt heel duidelijk die relatie tussen, als we die knip met de wereld, als we dat doorgeknipt hebben, dan is resonantie uit de relatie verdwenen.
En is dat omdat dan de relatie eigenlijk verdwenen is, omdat die instrumenteel is geworden?
Nee, het is een instrumentele relatie.
Ja, het is een bijna transactionele relatie geworden.
Ja.
En daarmee is zeg maar dan is er geen bedding om resonantie te hebben.
Precies, precies. Ja.
En een van de perspectieven die in mijn hoofd langskwam is het perspectief dat Dirk de Wachter eigenlijk over de psychologie natuurlijk heeft. Dat hij zegt van ja, we zitten op een speedboot en de succesvolle mensen die zitten voor op die speedboot. En achter die speedboot vallen er steeds mensen af.
Ja.
En dus alles wat we zien aan mensen die psychische klachten hebben, wat steeds groeit. Dat zijn allemaal mensen die er van achter afvallen. Maar die speedboot moet blijven gaan.
Ja.
Dus er is een reddingsbootje en die duwt al die mensen weer achter op die speedboot.
Ja.
En eigenlijk zijn we daarmee een soort zichzelf in stand houdend speedbootje geworden.
Ja.
Wat telkens maar weer een stukje verder moet.
Ja. Ja.
En we komen dus ook wel uit een tijd waar resonantie er wel was.
Volgens Rosa wel.
Ja.
Maar hij maakt hij heeft echt een enorm boek geschreven. En hij grijpt al terug op Marx. En Marx sprak al over vervreemding.
Ja.
En Marx had dus eigenlijk al zo'n redenering. Marx noemde dat geen resonantie. Geloof ik, hoop ik. Dat ik dat goed zeg. Maar hij had het wel over vervreemding. Dat hele kapitalisme vervreemdend werkt, omdat de mens en het werk ook doorgeknipt zijn. Omdat de mens een productiefactor geworden is, in plaats van dat mens en werk met elkaar verbonden zijn, zoals het daarvoor was. Dus Ik zie Rosa niet zozeer een redenering maken over dat het er vroeger wel was en dat het nu verloren is. Of dat het er vroeger wel was. Wel dat het verloren gegaan is. En hij maakt dus heel. Hij is vrij precies in wat dan verloren gegaan is. Hij zegt: resonantie is een kenmerk van de relatie. Dus je voelt het als mens, maar het is een kenmerk van de relatie. En als die relatie doorgeschoten instrumenteel is, dan is de kans dat je je resonant met je context kunt verbinden heel klein geworden.
In die relatie?
In die relatie, ja. Ja. En die relatie kan dus relatie met het werk zijn, of relatie met je familie, of relatie met de maatschappij, of relatie met je opleiding. Kan alles zijn, hè? Opleiding is ook een mooie. Dus op het moment dat we van een opleiding een ding maken met resultaten, doelen, resultaten, competenties en nog een aantal van dat soort dingen, hebben we een opleiding, hebben we resonant of hebben we instrumenteel gemaakt. Maar waar leer je echt van die ene docent die iets zegt wat bij jou diep binnenkomt, waardoor er in één keer iets met je gebeurt? En dat is de essentie van resonantie, dat je door je context kunt laten raken. En in die context mag jij ook iets raken. Dus het is een tweezijdige relatie waarin je zelf het gevoel hebt, ik doe er toe en ik ben effectief hierin. En effectief niet in de instrumentele zin, maar in termen van self-efficacy. Ik ben effectief in mijn context. En die context kan mij raken. Het zijn die twee dingen.
Ja, het grappige is dat het woordgebruik van effectief en efficiënt vind ik altijd interessant, omdat ze door elkaar worden heen gebruikt. Terwijl efficiënt gaat over op de snelste, slimste manier. En die past heel erg in dat model. En effectief gaat eigenlijk op de beste manier mogelijk met de meeste waarde.
Ja,
en daar kom je eigenlijk veel meer op een ander soort relatie dan een transactionele.
Ja, en daar zit ook heel erg de relatie met complexe vraagstukken. Omdat complexe vraagstukken kun je niet efficiënt doen, die kun je wel effectief doen. Dus de complexiteit van onze wereld, daar kunnen we wel naar kijken, hoe doen we dat effectief? Maar efficiënt maakt het complexe vraagstuk te instrumenteel en daarmee te mager. En dus valt er van alles van bord.
Ik wil je eventjes terugbrengen naar die vraag van stapjes die jullie samen doorliepen in waarom is dit van belang? Dan vul ik hem even in. Ik kan me voorstellen dat dit, wat je ons net vertelde, tot het besef leidt van resonantie zou iets kunnen zijn wat we met elkaar zouden moeten nastreven. Is dat zo'n stapje geweest van en hoe dan?
Ja, dit is zo'n en hoe. Dus wat we herkenden bij Rosa was die vervreemding en die instrumentalisering. Oh ja, dit zie je ook gewoon gebeuren in die. Op het moment dat iets een complex ding is en er ontstaat onmacht, zit dat voor een deel in dat er geïnstrumentaliseerd wordt. Dat mensen zich er vervreemd in voelen en dus maar een stukje van die wereld pakken en denken, hier heb ik tenminste effect, laat maar zitten de rest. En als je dat ziet gebeuren, dan is er misschien ook gewoon wel iets met dat kenmerk van die relatie wat Rosa resonantie noemt, wat verdwenen is. En als je hem dan niet zozeer in die taal van Rosa pakt, maar meer langzaamaan begin ik te zeggen, we zijn iets kwijtgeraakt of er valt iets buiten ons blikveld wat voor complexe vraagstukken wel heel wezenlijk is om ook onderdeel te laten zijn van hoe je kijkt. En dan komen we bij sensemaking. Dus we beginnen. Er vallen dingen buiten ons blikveld. Eerder zei ik, er is iets kwijtgeraakt. Ik weet niet of het kwijtgeraakt is. Het is wel losgezongen geraakt van heel veel instrumentele aanpakken.
Ja, want ergens kunnen we zeggen dat sensemaking een van ons meest natuurlijke dingen is.
Ja.
Dus het is eigenlijk een vreemd ding om kwijt te raken. Maar mij viel in ieder geval op dat in de omgang met de natuur en hoe wij ook naar de natuur kijken, hoe we bijvoorbeeld naar de komst van de wolf kijken, daar zie ik precies die soort vervreemding, alsof die wolf een soort vreemde entiteit is die eigenlijk niet bij natuur hoort. En als hij dan hier hoort, dan moet hij gecontroleerd worden. Dan moet hij een bepaald gebied krijgen. En dan mag hij wel aan schapen en niet aan.
Ja, en dan moet er misschien wel een hek om de Veluwe.
En wat ik vooral interessant vond, wat ik eigenlijk vooral interessant vind in de hele wolfaffaire, is niet zozeer. Is één ding, dat was een heel interessant voorbeeld. Ik weet even niet meer hoe die heten. Er waren een aantal, volgens mij, schapen. van de boswachter. Die werden de eerste paar keren door die wolf gepakt. Daarna hebben ze hun gebied waarin ze lopen hebben ze aangepast, zodat die wolf niet meer zo toegang heeft, ook niet tot de jongere schapen. Dat is de aanpassing van de natuur. Vervolgens zei iemand van Natuurmonumenten, een woordvoerder, zei: ja, wij moeten wel weer even wennen aan de natuur.
Ja.
Dat heeft dus ook dat inzicht dat de natuur is daar iets daar en daar moet dan aan gewend worden.
Ja.
Terwijl
ja.
wij natuurlijk, wij zijn onderdeel van de natuur met alles wat we hebben.
Ja.
Dus daar zie je zeg maar bijna letterlijk die vervreemding. En dan is de vraag van hoe kunnen we dat weer dichter bij elkaar brengen?
Ja, ja.
Wat lijkt, zou je eens kunnen verder exploreren wat er dan buiten dat blikveld is gevallen? Wat voor elementen zitten daarin?
Ja. Dan redeneer ik even door op die doorgeschoten instrumentalisering. En we hadden vanmiddag een interview met Erik Pol, directeur dialoog en ethiek of zo in het Rijk. En die verwoordde het echt heel mooi. Die zei, kijk, onze democratie. Ik weet niet meer precies hoe die het zei. Dus Erik, sorry als je dit hoort. Ik parafraseer nu heel erg. Maar onze democratie is natuurlijk het is een imperfect systeem. En het is ook een systeem met een aantal regels en manieren van werken. Het helpt, maar het is niet perfect. Wat er onder verdwijnt is dat de vraagstukken waar we mee te maken hebben over mensen gaan. Dus ons mens zijn, en dat is een resonante relatie. Als je in de instrumentalisering je mens zijn geen onderdeel meer kan laten zijn, is het geen resonante relatie meer. Dus als je buikpijn krijgt van hoe het werkt, of je kan de burger niet meer zien als mens omdat het in de procedure niet past. Iedereen voelt dat. Iedereen, als mens voel je, wat doen we nou? Dus ook de vraagstukken kan je instrumenteel formuleren. Je kan ze ook formuleren vanuit wat is hier nou voor mensen aan de hand eigenlijk? Dan formuleer je hem resonanter. Maar dat zijn we niet gewend om te doen. Daar zit ook heel veel ongemak. Want op het moment dat je dat terugbrengt, breng je kwetsbaarheid terug, breng je zoeken terug, breng je betekenisgeven terug, breng je kijken of je de essentie van het vraagstuk beet kunt pakken in plaats van de instrumentele oplossing. Dus er zit iets in dat door die instrumentele druk valt dat een beetje buiten beschouwing. Ook omdat dat tijd kost.
En dus de woorden die je daarnet aan gaf, hè? Even de herinnering, zoeken, niet weten, die ritswoorden, dat zijn dingen die buiten het blikveld gevallen zijn, bedoel je dat?
Dat, maar ook eigenlijk de menselijke relatie. En dan bedoel ik iets anders dan dat iemand intrinsiek gemotiveerd zijn werk moet doen. Dus we hebben mensen psychologische instrumenten in een organisatie gemaakt, maar lang niet altijd met elkaar het werkende adaptieve systeem wat moeilijke vraagstukken verder moet brengen.
Ja.
En dat is nog weer wat anders dan alleen maar onderzoeken, verkennen en niet weten. Dat is ook wanneer kunnen we dat laagje van sociaal weefsel aankijken in plaats van de instrumenten die we gebruiken om dat onder controle te houden.
Ja. Deze laatste vraag hoor je over vanuit mij in ieder geval. Dus kun je daar eens proberen woorden aan te geven? Kunnen we dat laagje van sociaal weefsel aankijken? Want daar zit volgens mij iets in wat dan ook buiten het blikveld gevallen is.
Ja, daar zitten dingen in als heb ik de ruimte om effectief te zijn met anderen? Daar zit is er sprake van systeemvertrouwen waar we met elkaar mee kunnen omgaan? Kunnen we hier leren met elkaar? Kunnen we het vraagstuk in zijn effect echt aankijken? Dat zit daar allemaal.
Ja.
Er zit de ruimte om de complexiteit te aanvaarden en te beseffen dat het heel moeilijk om is in te staan en het even heel ongemakkelijk te laten worden.
Ja. En we doen daar, als je het goed vindt, ook die vraagstukken maken we vaak instrumenteel. Jij noemde al veiligheid, hè? Ja. Dat is zo'n echt ingewikkeld. Als je niet oppast, is een soort roadblock om met elkaar aan het werk te gaan.
Ja, want ik voel me niet veilig. Ja. Dus, nou ja,
en het ingewikkelde is, sociale contexten zijn nooit helemaal veilig, want die zijn spannend. Dit is ook spannend, ja, wat we hier met elkaar doen. Want we weten niet helemaal zeker of dit gesprek goed gaat en of dit klikt. En weten wij veel.
Wat er precies uitkomt.
Ja. Dus op het moment dat je dat soort vraagstukken beetpakt als... net als veiligheid krijg ik ook heel vaak, ja, maar er moet wel vertrouwen zijn. Er moet eerst vertrouwen zijn, want dan kunnen we in beweging komen. Alsof dat een potje is wat je openmaakt en dan komt er zo zzz, vertrouwen.
Waar kan ik dat zien dan, ja, dat vertrouwen? Ja.
En eigenlijk is dat instrumentele taal. En als ik bedoel wat is er buiten het blikveld gebleven is... kunnen we dat ook relationeel echt aankijken met elkaar? Kunnen we begrijpen hoe dat, wat er voor nodig is? Kunnen we horen en zien dat we er met elkaar aan werken? En kunnen we dat verdragen met elkaar? Verdragen is volgens mij ook echt een belangrijk woord hierin. Verdragen dat we dat niet zomaar instrumenteel kunnen oplossen.
En hoe heb je dat dilemma voor jullie zelf opgelost, tussen jullie twee, in het schrijven van het boek? Want ik kan me voorstellen dat er ook een verlangen zit. Want hey, zit hier handelingsrepertoire? Kunnen we hier wellicht een boodschap uithalen?
Ja, zover. We worstelen nog midden met dit onderwerp. Ja. Hè? Dus we begrijpen nu wat resonantie is. We beginnen een beetje te zien aan welke vraagstukken dat raakt. Maar we hebben het. Jij zei terecht, wij zitten nog midden in die puzzel.
Ja.
Kijk, hoe wij boeken schrijven is. Dit is niet ons eerste boek. Is wel heel. Wij schrijven volgens mij. Volgens mij is dat echt wel een kenmerk van resonantie. Want wij weten aan het eind van het boek echt niet meer wie welk woord geschreven heeft. Gewoon niet. We weten, nou ja, als het over voetbal gaat, heeft Jaap het waarschijnlijk geschreven. En als het over koken gaat, heb ik het geschreven. Maar verder weten we echt niet wie welke zin geschreven heeft. En wat we doen is, we werken echt door op elkaars teksten. En we weten inmiddels, dit was het eerste boek nog heel spannend, als de ander het compleet verbouwt, wordt het alleen maar beter. Dus laat maar gebeuren.
Ja, dus daar is echt vertrouwen ook voor, ja, nodig om dat te laten gebeuren.
Ja, en ook de rommeligheid en de frustratie dat het dus weer een bende wordt. Ja.
En dat het leuke idee dat, in alinea 4 dan toch niet
precies
gaat halen.
En het dan niet weten en in je hoofd voelen botsen waar het over moet gaan, maar de taal nog niet vinden, daar dan met elkaar over praten. En in één keer, poef, de taal hebben. Dat is, en dus resonantie is ook niet alleen maar een blij ding. Hè? Het is niet flow of zo. Daar kunnen we het makkelijkste aan uitleggen. Dus als we geroerd zijn door muziek of ons één voelen met de natuur, dat is een flow-achtige kant. Maar deze worstelkant zit er minstens net zo hard in. Het is, ik ben in verbinding met en het beïnvloedt elkaar wederzijds en dat durven we aan ook. Daar gaat hij over. Helpt dat als ik het zo
uitleg? Ja, zeker. Ja, en er zitten dus, ik kan me voorstellen dat daar fases in zitten van frustratie, fases van flow, fases van, ja, noem het maar allemaal op. En dat er dus ook iets is wat een soort continuum in zich heeft in tijd.
Ja. Zeker.
Ja, en ik denk dat het interessant is om daar aan te vullen, want misschien denkt de luisteraar en de kijker nu meteen fases. Dus dat zijn een aantal fases, ja, en die kunnen we dan netjes aanlopen. En dan maak je hem juist weer instrumenteel.
Ja.
Omdat je dus niet weet wanneer wat gaat komen.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook de grote puzzel in een boek. Want boeken hebben een begin en een eind. En ja, daar zit iets tussen. Hè? Dat zijn altijd boeken zijn lineaire dingen. En tegelijkertijd hebben we hier een onderwerp wat je nooit lineair kan uitleggen. En dus dat is best lastig.
Wat ik nog even wil. Dus het begon met de instrumentele relatie. En daaraan gekoppeld zit eigenlijk dat wat daardoor uit het blikveld valt. En alles wat daarbij zou kunnen horen. Daar zitten in ieder geval elementen van resonantie in. Maar dan zit het dus heel erg gekoppeld aan iets wat niet instrumenteel is.
Ja.
En zou je hem ook nog op een andere manier kunnen koppelen? Dus dat. Of is het instrumentele en zeg maar de beweging als gevolg van ervan af willen van het instrumentele wellicht een kernelement van waaruit we in deze fase waar we nu met elkaar in zitten die beweging naar resonantie zouden kunnen of moeten gaan maken?
Ik weet niet of ik je vraag beantwoord,
ja,
maar volgens mij willen we niet weg van het instrumentele. Organisaties zijn doelsystemen.
Ja.
Doelsystemen zijn altijd instrumentele systemen. Moet zo blijven. Want dat is hoe het ding ontworpen is. Het ontworpen systeem is een doelsysteem en daar hebben we heel veel baat bij. Dat hele idee van naar een doel toewerken helpt ons ook op een heel aantal manieren. Alleen doorgeschoten instrumenteel, waardoor in sociale systemen de ruimte voor je professie, de ruimte voor het echte vraagstuk aankijken, de ruimte om te kunnen improviseren als dat nodig is, omdat je in de buitenwereld iets ziet wat wat anders vraagt. Het gaat daarom. Ik denk ook, als je kijkt, we hebben ook wel de verkenning gedaan, Jaap en ik, want we zijn een beetje kattenkoppen en mopperaars. Hè? Dus we zien een verschijnsel en het is heel erg fijn om te denken, nou ja, zeg, moet je nou toch kijken. Dus we deden, maar hoe zit dat dan in het vak? Doen we dat dan helemaal niet of zo? Hè? Zijn we dan helemaal blinde kippen als organisatieprofessor? Maar dat zijn we niet. We hebben ongelooflijk veel aanpakken waarvan je zou kunnen zeggen, dat is een zoektocht om iets wat instrumenteel geworden is ietsje resonanter te maken. Dus ik noemde ze al, hè, de menselijke maat is er zo een. Kampvuren en werken met tribes in plaats van, dus kampvuren in plaats van vergaderen. Kunnen we tribes veel meer betekenisvolle werksystemen in plaats van een bureaucratische hark? Kunnen we vanuit de opgave met de buitenwereld erbij? Zijn allemaal ideeën die iets doen met, denk ik, met die relationele kant en met die wens om die diepte onder dat instrumentele ook met elkaar beter pakken. Het ingewikkelde is dat heel veel van die aanpakken instrumenteel worden aangevlogen.
Ja.
En dan krijg je hem net niet te pakken. Dus hij bijt zichzelf in de staart. Daar zit ook echt nog een puzzel. Dus jij zei terecht, het is geen fase.
Nee.
Voor je het weet is dat het. Hè? Dus je hebt het over iets wat je niet zo goed kan pakken.
Nee, dus wat mij opvalt, als ik kan er verschillen uitpakken, bijvoorbeeld ook kampvuurgesprekken, dat het op een gegeven moment een idee wordt om, we gaan eens per maand gaan een kampvuurgesprek doen. Ja, dat is nou precies niet waar het voor bedoeld is. Dus zeg maar kijken naar eerst de functie en dan de vorm, dat is denk ik iets wat we in de organisatie ook een beetje kwijt zijn geraakt.
Ja, dat denk ik.
Er zijn vormen en de nadruk is om organisatieadviseurs te vragen om vormen. Want vormen geven namelijk ook, en dan kom je weer terug op dat vertrouwen, geef ook houvast en ook zekerheid.
Zeker.
Zeker in complexiteit. Dus ik denk ook dat met name ook in die relaties, ook tussen organisatieadviseurs en hun klanten, dat in die relaties, daar zou je iets nieuws moeten durven proberen met elkaar.
Bijvoorbeeld. En waarom ik net zei dat instrumentele moet niet weg, is omdat, stel je zou het helemaal wegdoen, dan breng je mensen ook in een vervreemdende context. Dat is bijna wat Wyke een cosmology episode noemt. Je betekenisstructuur valt stuk. Ja. Dat is ook heel vervreemdend.
Ja. Ja.
Dus het is.
En je bent de hele dag bezig om te kijken hoe verhouden we ons tot elkaar. Ja. En hoe zit het construct en hoe zit het met macht. En,
dat gebeurt, hè, in organisaties. Dus in organisaties, er zijn ook echt organisaties die erin doorschieten. Die structuur weghalen. Dus die net doen alsof een organisatie geen doelsysteem is. Maar mensen met elkaar interacterend vanzelf een doelsysteem worden. Dat zo zit hij ook niet.
En in zekere mate is dat ook zo. Men vormt met elkaar een nieuw systeem.
Zeker, maar niet per se het systeem wat jij wil.
Nee, niet per se het systeem wat jij wil. En ik denk dat daar vaak de misvatting zit. Zo van, als we mensen maar de ruimte geven om de invulling te geven, dan ontstaat er dan in jou de resonantie en dan werken mensen het fijn samen en dan is het purpose-driven. En
Ik wil nog even eentje aan toevoegen. Zorg, daar hadden we net in het voorgesprekje even over. Ik heb zelf ook aardig wat in ziekenhuizen gewerkt. En daar zie je ook zoiets ontstaan als een systeem wat af en toe belemmerend kan werken voor de uitvoering van het werk. En tegelijkertijd zie je in kleine subsysteempjes, zeg maar, ik noem wat een afdeling, zie je wat ik zou kunnen omschrijven als een hele grote mate van resonantie. Mensen die 24/7 alle eindjes aan elkaar proberen te knopen om, en dat vanuit een bepaalde identiteit, samenhorigheid. Ik plak er maar even wat woorden op. Dus dat het lijkt mij alsof er altijd resonantie is. Alleen is hij misschien niet op alle plekken tegelijkertijd in dat systeem aanwezig.
Ja. Ja, kijk, Rosa zegt ook, mensen zijn resonante wezens. Dus ja. In de basis zoeken we resonantie met onze context. En wat jij beschrijft, daarvan zouden wij zeggen, kijk, mensen zoeken de plek waar ze dat ervaren, waar ze geen onmacht voelen of waar resonantie aanwezig is. En ze sluiten zich eigenlijk af voor het grotere geheel. Dat helpt ook. Dat is een copingmechanisme. Gaat hartstikke goed. De vraag is of je de organisatie als geheel mee helpt.
Ja.
Dat is het vraagstuk. Als jij zegt, ja, maar de systemen helpen niet, dan kan je in je eigen context het fijn doen. Maar als de systemen niet helpen, ben je niet het systeem aan het helpen. Overigens, soms helpen de systemen niet en soms moet je gewoon niet zeuren, maar in het doelsysteem een systeem vullen. Dat is, hè, dus ik zie ook wel een soort professioneel verdriet dat het niet allemaal over jouw professie gaat en dat je tijd moet schrijven. Of weet je, als je onderdeel bent van een organisatie, ben je onderdeel van voor een deel instrumenteel georganiseerd ding. En ja, je bent geen ik-BV, dus dan moet je gewoon invullen. Dus dat is ook altijd wel weer zoeken of dit nou echt gaat over onmacht. Ja. Of dat dit professioneel verdriet is van mensen die denken, ja, maar kijk, ik heb mijn professie en de rest moet gewoon voor mij geregeld. Want anders dan vind ik het vervelend. Die kant is er ook, hè?
Ja, zeker.
En vast niet in jouw voorbeeld, maar die kant is er ook.
Vast ook wel.
Vast ook wel, ja. Nou, aan de andere kant is het maatschappelijk idee wel dat er heel veel protocolisering is. Als je kijkt naar het onderwijs, hoe verschillende schoolbesturen bezig zijn met zo ontzettend veel regels. Waardoor eigenlijk het onderwijs en zeg maar de professie op de tweede spoor komt te staan. Dat is in Nederland meer geval.
Ja.
Dus daar vind ik ook wel, dat vind ik wel lastig. Want dat merk ik ook bij dat instrumentele, dat leidt volgens mij ook tot instrumenteel.
Ja, zeker.
Dus instrumenteel voedt instrumenteel. Ja, dus dat heb ik ook wel eens bij beleid. En er wordt beleid gemaakt en dan 4 jaar later kijk je eens om en dan wordt er weer aanvullend beleid gemaakt. Want het beleid wat gemaakt was, dat heeft 100 mensen, 200 mensen, 300 mensen uitgesloten. En daar moet dan weer extra beleid gemaakt. Ja. En daar moet dan toezicht op komen en daar moeten mensen mee bezig zijn. En dan voert dat zo af in de overheid. Dus de vraag is ook van, welke bedding zou nou voor een gezonde balans kunnen?
Nou, de vraag is volgens, ik denk niet dat je deze vraag kan beantwoorden, maar dat dit de vraag is die je situationeel aan moet kijken. Dus ik zei net, een organisatie is een doelsysteem. Ja. Je kan in een doelsysteem niet tegen het sociale systeem zeggen, regel het doelsysteem en verder niks doen. Ja. Dus de zoektocht is, in welke mate moet het instrumenteel, omdat dat je helpt om een groot geheel te zijn, omdat dat je helpt om het doel te realiseren en omdat het je helpt om potentieel resonante beddingen te maken. Instrumenteel kan wel helpen om een resonante bedding te maken. En vervolgens is de vraag, en wat moet je dan met elkaar kunnen en durven in die resonante bedding om hem ook echt te benutten voor effectiever aan complex vraagstukken werken of vanuit de professie werken. En ik denk dat het situationeel is, dat je dat elke keer, dat dit de vraag is die je aan moet kijken.
En je zei dit instrumentele, dat het ook tot een bedding kan leiden voor resonantie. Heb je daar een concreet voorbeeld van?
Eigenlijk is dat het voorbeeld wat ik net tegen Joost zei, waarbij ik zei, als je alle structuur weghaalt, dan helpt het ook niet. Want mensen gaan niet, ja, ze gaan terecht, hè, zeg je dat. Ze gaan heus wel betekenis geven en een systeem bouwen, maar niet per se dat wat naar een doel leidt. Het is ook een vorm van onveilig en een vorm van ongemakkelijk. Dus het instrumentele kan helpen om als het ware precies daar waar je resonantie nodig hebt de ruimte te maken. Terwijl het daar waarvan je denkt, doe dat alsjeblieft niet resonant, want dat moeten we een beetje slim doen, die ruimte juist niet maakt. Dus ik zie bijvoorbeeld wel in organisaties waar zelforganisatie of zelfsturing of hoe je hem ook wil noemen, als die niet goed georganiseerd is, dan zijn mensen niet alleen zelforganiserend in hun werk, maar moeten ze ook de hele tijd zelforganiserend zijn op organiseren. Ja. Maar organiseren wil je soms vastgezet hebben. Klaar. Want dat geeft de ruimte.
Ja, hoe doen we het HR-beleid en hoe maken we deze keer maatwerk of doen we nu een regel?
Ja. Zet hem af en toe even vast, want het geeft ruimte om echt resonant je werk te doen. Dat is denk ik steeds de vraag. En de vraag andersom, hè? Dus als je dan een complex vraagstuk hebt, valt er dan niks buiten je blikveld in Het is een sociaal systeem en geen instrumenteel systeem. Valt er nou niks buiten ons blikveld waardoor we het niet opgelost krijgen? Die moet je ook elke keer aankijken.
En soms zou je daarvan kunnen zeggen, zeker als dat complex is, dat een bepaalde padafhankelijkheid altijd ervoor zorgt dat er veel buiten dat blikveld valt.
Zeker.
Ja.
Zodra je selectie doet van je data, dan heb je al een, heb je een pad gekozen.
Ja. En dat daarbinnen, maar dat is misschien dan iets meer een daar en dan verhaal, een stuk chaos of crisis ook zeker wel een functie kan hebben.
Ja, in mijn hoofd gebeurt nu, kijk, er komt zo'n moment dat ik niet zo goed weet hoe ik concepten aan elkaar moet knopen.
Ja, ja, ja.
En ik weet nu even niet hoe ik resonantie en chaos moet knopen. Ja. Of ik dan zorgvuldig ben met de theorie, zeg maar even. Dus, ja, doe maar.
Welke voorstel, want ik weet niet of het klopt, maar stel dat we even uitgaan van er is een bepaalde mate van energie nodig voor beweging.
Ja.
Die kan leiden tot verbinding, maar die kan ook leiden tot verwijdering.
Ja.
En daar waar die leidt tot verwijdering en dus de interactie tussen individuen, systemen, noem maar op, steeds losser wordt, ontstaan er steeds meer graden van vrijheid en zou je dus kunnen leiden naar chaos en crisis.
Ja.
Aan de andere kant, als dat dus juist leidt tot verbinding, die beginenergie, en daardoor tot interactie en daardoor tot eigenlijk voortgaan met elkaar, dan zou je kunnen zeggen van dan leidt dat tot wat meer stabilisatie en werk je met elkaar wellicht ergens naartoe. En het zijn min of meer twee afslagen van dezelfde punt, lijkt
zeker,
het haast.
Ja, dat denk ik ook.
Ja. En,
maar ik weet niet zo goed hè, of die twee afslagen niet allebei
Tegelijkertijd
aanwezig kunnen zijn, maar ook tegelijkertijd wel tot resonantie kunnen leiden, of niet. Weet je, daar zit mijn, dus ik kan me voorstellen dat, daarom noem ik steeds situationeel, denk ik. Ik kan me voorstellen dat het steeds losser worden de ruimte geeft voor resonantie,
ja,
in een bepaald
zeker
vlak.
Ja.
En dat het steeds meer in verbinding raken ook,
ja,
resonant kan zijn op een bepaald vlak.
Ja.
En dat is maar net op welke as je naar resonantie aan het kijken bent.
Ja.
Dus ik denk, en daar zit wel, je hebt me een paar keer horen zeggen, dus ik denk, als het over de as werk gaat, of onderwijs, of weet ik wat, dat wat we als mensen met elkaar in instituties organiseren, heeft het een zekere mate van samenhang nodig om ook ruimte te maken voor resonantie.
Ja.
Maar ik kan me heel goed voorstellen dat bijvoorbeeld voor kunst, of, nou, laat ik maar even bij kunst houden, dat daar juist dat steeds losser worden en chaotischer worden heel erg productief is niet het goede woord, maar heel erg veel energie geeft voor en heel veel resonantie oplevert. Dus het is, daarom vind ik het, weet ik niet zo goed hoe ik deze vraag, ik denk dat het allebei kan. Ik kom er niet goed uit. Ik denk dat het allebei kan.
Nou, wellicht heeft het iets te maken, even ander perspectief, dat het ook iets te maken heeft met de vraagstukken die doelsystemen met elkaar willen oplossen.
Ja, denk ik ook.
Als dat vraagstukken zijn die heel multi en verschillende soorten deelgebieden zijn, dus zorg en onderwijs en noem er nog een paar, dat je automatisch het verschijnsel krijgt dat wat andere resonantie geeft dan bijvoorbeeld een nieuw roostering of een nieuw binnen,
ja,
het onderwijs.
Ja.
Dus ik denk ook dat we in een tijd leven waarin, zeg maar, organisaties al dan niet terecht het gevoel hebben dat de vraagstukken steeds multi-actor en multifactor worden. En steeds meer geneigd om grotere gehelen te pakken, waardoor dat ook moeilijk is om de instituties nog op te organiseren.
Zeker.
Die doelsystemen niet oppakken.
Ja.
Dus de vraag is ook of we niet langzamerhand dit zelf aan het organiseren zijn.
En dit is dan?
Omdat, zeg maar, als je de instituties als geheel pakt en die zijn eigenlijk niet meer toegerust op deze complexe vraagstukken, is het de vraag, zijn we de vraagstukken nou te complex aan het formuleren?
Ja, precies.
Of zijn de instituties niet meer passend?
Ja. Ja.
En volgens mij wordt die vraag heel veel gesteld. Moeten we naar andere instituties? Maar die vraag, zijn we de vraagstukken niet te complex aan het pakken? Die wordt eigenlijk heel weinig gesteld.
Zeker, zeker. En als je die wel probeert beter pakken, dan krijg je, is er altijd iemand in de groep die zegt, ja, complex, maken we het niet gewoon te ingewikkeld. Waarbij, wat voor mij altijd een mooie is, om dan het verschil tussen complex en ingewikkeld uit te leggen. Ik denk dus, daarom noem ik het ook buiten het blikveld vallen. Die hele sterke instrumentalisering geeft geen ruimte meer om complexiteit aan te kijken. Daar hoef je volgens mij de instituties helemaal niet voor te veranderen. Je moet er wel anders in gaan werken.
Ja.
Dus dat is echt. Dat is, ik denk dat het heel vaak daarmee te maken heeft.
Dus de instituties anders inzetten.
Ja, ja. Bovendien, instituties, padafhankelijkheid, breek je niet zo makkelijk af. Want je kan de organisatie die de instituties vertegenwoordigen wel misschien veranderen of afbreken. Maar de culturele institutie daaronder, die kijken we vaak niet aan. Dus toen we Onmacht schreven, deden we de maatschappelijke verkenning. Hoe heeft neoliberalisering nou een impact gehad op het vak? Hoe heeft postmodernisme daar impact op gehad? En hoe heeft individualisering daar impact op gehad? Weet je, je kan de organisatie veranderen. Maar deze drie zitten cultureel en qua sociaal paradigma zo dominant in ons kijken. Kun je nieuwe bouwen, bouwen we precies dezelfde.
Want de organisaties worden weer gemaakt door mensen. Ja. En als die het idee meenemen dat iedereen zijn eigen waarheid heeft, om
precies
nog maar een postmoderne uitdrukking
weer
te pakken, dan heeft iedereen gelijk en heeft iedereen zijn eigen purpose. Maar is het doelsysteem niet, dan krijg je dat niet functioneel.
Nee, dus voor een deel zijn nieuwe oplossingen zijn eigenlijk gewoon meer van hetzelfde. Omdat we eigenlijk niet goed gekeken hebben naar welke automatische betekenissen nemen we mee in het nieuw bouwen van organisaties? Heel veel. Dus ook dat purpose-achtige. Die purpose-driven organisaties, die begrijp ik in theorie. Maar als we daar de dominante aannames in meenemen, dat efficiënter wordt, wat jij net zei, Ingmar. Dat individuen dat met elkaar realiseren, individualisering. En dat ook iedereen vanuit zijn eigen talenten mag vormgeven, omdat al die blikken bij elkaar. Ja, dan bouw je precies hetzelfde. En misschien zelfs wel minder goed, omdat je de aannames eronder niet hebt onderzocht. Daar zit echt wel een ding. Hele lelijke zin, daar zit echt wel een ding.
Je komt eigenlijk terug op Wijk.
Zeker. Ja, om is toch wel een beetje mijn oude vriendje, hè, Wijk. Ja,
is toch blijkbaar indruk gemaakt.
Omdat, zeker.
En het zal ik even uitleggen voor de kijker en luisteraars, dat het gaat over het terugbrengen van je kunt alleen organiseren als je met elkaar het betekenis reduceert. Dus als je met 5 mensen zit en je hebt allerlei verschillende beelden, is het moeilijk om te organiseren. Dus als je een feestje wil organiseren, en ik noem het een feestje, maar jij noemt het een verjaardagsfeestje, je noemt het weer wat anders.
Ik noem het een sociale verplichting.
Een sociale verplichting, bijvoorbeeld, ja.
Dan kom ik echt
of een ongemakkelijk moment, ja. Dan komen we toch echt, dan wordt het echt lastig om met elkaar te doen. Dus organisaties ook van elkaar accepteren. En daar zit volgens mij voor mij ook een ingang van, kan resonantie niet ook alleen ontstaan, als we merken nu dat heel veel mensen niet meer in instituties geloven. Als er acceptatie komt voor die instituties, dat ze ook doen wat ze doen vanuit een bepaald doel. Dus als er geen vertrouwen is in de instituties, hoe kunnen we dan gaan organiseren?
Ja, je zou misschien kunnen zeggen dat geen vertrouwen in instituties ook een heel instrumentele blik is, want dan heb je jezelf erbuiten gezet.
Ja, zij zijn niet te vertrouwen.
Ja, zij zijn niet te vertrouwen. Terwijl resonantie is ik in verbinding met. Dus ik ben onderdeel van die instituties. Er zit ook heel erg het Taleb, andere auteur die ik erg bewonder. Dus dat skin in the game, je kan er niet uitstappen. Op het moment dat je eruit stapt, doe je het zelf. Dus geen vertrouwen in instituties is, ik sta hier en zij staan daar en zij zijn instrumenteel voor mij, maar ik heb er geen vertrouwen in.
Ja.
Dus daar
zij doen rare dingen.
Zij doen rare dingen, ja. En als er echt iets heel ernstigs aan de hand is, klopt er ook echt iets niet. Hè? Dit is niet mijn pleidooi dat als er een toeslagenaffaire is, dat die toeslagenouders zichzelf losgezet hebben van het instituut Belastingdienst. Dat zeg ik niet. Maar als je moet werken met organisaties en je doet dat vanuit zij deugen niet en ik weet dat, dan heb je per definitie geen resonante relatie gemaakt. Dus je moet erin.
Nee, en nou zei je eerder dat het instrumenteel ook tot resonantie kunt leiden. Hoe ziet dat er instrumenteel dan uit? Hè? Dus het wantrouwen vanuit een overheid in de burgers die in instrumenten dit invoert. Kun je ook zeggen dat voor een heel groot deel van de mensen dat dan goed ging en voor een aantal niet? Maar dat is wel heel cru om er zo naar te kijken.
Nou, het is realistisch om er zo naar te kijken. En het doet ook recht aan die verschillende verhalen die er zijn over zo'n organisatie. Dus er gaat heel veel goed en er gaan ook een aantal dingen verschrikkelijk fout. En je moet heel goed kijken, en dat gebeurt nu ook, hè, en alle moeite die dat kost, je moet heel goed kijken wat er verschrikkelijk fout gaat. Maar in het veranderen van zo'n organisatie moet je ook kijken, waar ging het dan verschrikkelijk fout en waar niet? En wat moet je dan behouden en wat niet? Waar moet je dan die menselijke relatie en dat sociale weefsel veel meer voorop zetten? En waar moet je het instrumenteel houden? Kijk, wij hier aan tafel zijn enorm geholpen met gewoon een instrumentele belastingdienst. Alsjeblieft, regel het voor mij. Ja. Hé, maar wij hebben ook geen... Wij zijn niet bijzonder. Wij gaan door het systeem en er is systeem in, groen vinkje eruit. Want er gaan geen alarmbelletjes enzovoort. Hé.
En als je 10 kenmerken op moet geven en je weet dat er al 3 op een rood kruisje komen, ja. dan heb je ook een andere verhouding. Ja. Tot.
Dus het betekent waarschijnlijk intern in zo'n organisatie dat je voortdurend moet kijken of je instrumenten werken voor alle groepen. Of dat daar een neveneffect of een bijeffect in zit waar je op bij moet sturen. Je bent gewoon niet klaar. En misschien is dat wel... Instrumenteel heeft ook iets statisch. Hè? We hebben het instrument en nu is het klaar. En daar zit eigenlijk in interactie met dat sociale weefsel, en zeker met het sociale weefsel in de buitenwereld, een voortdurende dynamiek in. Dus jij noemde net padafhankelijkheid. Ja. Het is misschien buitengewoon alert zijn op of je in die padafhankelijkheid niet te star op één ding doorgaat en als adaptief systeem lerend moet zijn,
reflexief.
Ook instrumenteel lerend moet zijn in wat je daarin hebt aan te passen.
Ja. Het is wel heel erg moeilijk voor politiek.
Ja.
Vrijwel onmogelijke opgave om te zeggen van we bewegen, hè, neem bijvoorbeeld de klimaatcrisis, we bewegen met de klimaatcrisis mee, trekt minder stemmen dan te zeggen we gaan CO2 echt flink reduceren of we gaan flink. Dus ik heb ook wel het idee dat het iets anders vraagt van onze democratische aansturing of democratisch bestel. Dan lijken we niet echt nog een antwoord op te hebben.
Nee, maar nee, dat hebben we niet. Ik denk dat mijn buikpijn daar ook meer zit nog dan in ambtelijke organisaties. Want als je daar ruimte maakt voor dat sociale weefsel, dat gesprek en die blik, even los van dat we dat niet gewend zijn en dat dat best moeilijk is. Maar dat gaat wel. Maar die politiek... ik begeef nu ook op een terrein waar ik niet zoveel verstand van heb, maar wel een opvatting. Maar dat gaat tegenwoordig toch alleen nog maar om wie het slimste filmpje op social media kan zetten. Dat gaat tegenwoordig toch alleen nog maar over, krijg ik wel alle kiezers? Dat gaat toch niet meer over, waar sta ik voor? Dat gaat toch niet meer over, wat wil ik met dat grote systeem bereiken? En ik denk dat individuele politici dat wel hebben, hè? Denk ik echt. En heel veel ook. Maar in hoe het uitpakt... Is het een spiegel? Voor mij is het een spiegelpaleis als burger. Ik zie gewoon een spiegelpaleis waarin spel gespeeld wordt. Soms heel knap gespeeld wordt en veel vaker niet zo knap gespeeld wordt. Wat heeft dat dan nog te maken met echt organiseren? Dat weet ik echt niet.
En zegt Helmoet Rosa hier iets voor? Want we kunnen het individueel maken of groepsmatig. Maar je zou kunnen zeggen, ik denk dat veel mensen de mening delen dat sinds de jaren 60, 70 dat een soort van afgenomen is. Dat het steeds technocratisch is dan vaak het woord wat er valt. En deelt Rosa daar nog iets over? Hoe die vervreemding daar is gebeurd?
Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Dat weet ik gewoon niet. Ik denk het wel. De man heeft een soort magnum opus geschreven.
Dus er staat er allemaal in.
Maar dit stukje weet ik dan even niet. Ook omdat ik met heel erg met een organisatieblik ben heel erg vanuit die organisatie dat draadje gaan pakken. Ja. Nee, hij doet daar wel wat mee. Maar ik kan je daar even het antwoord niet op geven.
Nee, dat is interessant omdat de besturing van dat systeem natuurlijk politiek is.
Ja.
Dus ergens zit daar... En het interessante is, mensen roepen allemaal de politiek moet anders. Maar ik hoor niemand zeggen hoe dan. En ik denk dat, wat je eerder ook al aangaf, de democratie is het minst slechte systeem.
Ja.
Dus daar zitten we een beetje...
Voor nu.
Ja.
Ja. Ja.
Ingmar.
Ja.
Ik denk dat we langzaam naar een afronding
gaan. Ja, helaas zijn we richting een afronding. Er valt veel over dit gesprek te zeggen. We hebben het over ontzettend veel gehad. We hebben het over sensemaking gehad. We hebben het over resonantie gehad. We hebben het over organisatiesystemen gehad. En hoe resonantie daar een rol in kan spelen. Maar als laatste vraag stellen wij altijd de vraag... welke vraag wordt te weinig gesteld?
Door jullie of in het algemeen?
In het algemeen.
In het algemeen. Ik vind dat de vraag, zullen we het even moeilijker maken, te weinig gesteld wordt.
Mooie vraag gelijk. Daar ga ik op broeden ongetwijfeld de komende dagen. Dank je wel voor het gesprek.
Graag gedaan.
Dank je.